Ja, goedemorgen. Het is, zoals Marieke al zei, we zitten midden in de vakantie, tenminste in de schoolvakantie. We hebben er 2 weken op zitten uit mijn hoofd. Ja, ik zit niet helemaal vast aan de schoolvakantie, we hebben nog 4 te gaan. En dan is het altijd zo'n periode heel rustig, veel mensen weg. En nu hebben we ook de situatie, even neutraal geven, dat en Nicola en Jelmer weg zijn en dan... Worden zo hier nou wat andere mensen geport, gevraagd en mag ik ook weer eens hier staan. En het voordeel is, de vorige keer dat ik sprak, krijg je gewoon een thema opgegeven. Dit is de serie, hier mag je het over hebben en dan daarbinnenin heb je vrijheid. Nu was het zelfs zo van, waar zou je het over willen hebben, Floris? Dus heb ik een onderwerp gekozen wat past bij mij, wat past bij ook deze tijd van het jaar. Het gaat namelijk over imitatie. En dat heeft alles te maken met vakantie. In ieder geval in mijn beleving heeft het te maken met vakantie. En dan heeft het dus niet te maken met dat je op vakantie gaat en allerlei imitatiespullen van Gucci en dergelijke mee terugneemt. En dan door de douane gepakt wordt. Dus ik ben niet gesponsord door de douane, eventjes dat niet. Dit heeft wel alles te maken met de vakantieperiode, want ik ben een beetje vreemd. En ik heb namelijk helemaal niks met... feestdagen en zo, dat doen we helemaal niks. Verjaardagen, mijn verjaardag, als die vergeten wordt, merk ik niks van. Ik ga gewoon door. Kerst, oud en nieuw. Het is gezellig, maar ik heb er niks mee. En voor mij is juist de zomerperiode zo'n moment van reflectie. Maar rond oud en nieuw zul je mij ook nooit bezig zien met nadenken, reflecteren, goede voornemens. Die kom je bij mij rond oud en nieuw niet tegen. Maar in de zomervakantie wel. In de zomervakantie heb ik een periode van rust, van ruimte. En of dat nou is in deze periode of... wij gaan zelf pas over 3 weken gaan wij weg. Maar dan kom ik echt tot rust en ga ik nadenken over dingen. En een van de dingen waar ik altijd dan over nadenk... of niet altijd, maar wel vaak... heeft met dit thema imitatie te maken. Het gaat namelijk niet over imitatie van... materialen, voorwerpen, kleding. Maar het gaat over imitatie van mensen. En dat klinkt misschien een beetje negatief. Je gaat geen mensen imiteren. Maar ik pak me even heel erg positief. Want alles wat ik geleerd heb, heb ik geleerd door imitatie. Het begon al heel lang geleden toen ik in de wieg lag. En... ik in het gezicht keek van mijn moeder die voor de zoveelste keer weer over de wieg ging en heel lief naar mij keek en tegen mij praatte. Ik heb naar haar gezicht gekeken. Ik herinner me niet meer. Eventjes, ik heb een redelijk geheugen, maar dat herinner ik me echt niet meer. Maar ik heb naar haar gezicht gekeken, naar haar mimiek en naar haar ogen. En ik heb leren lachen, ik heb leren praten. Alles heb ik geleerd door te kijken... hoe doen zij het, hoe doet mijn vader, hoe doet mijn moeder, hoe doen mijn oudere broers het. Ik heb leren lopen, ik heb leren alles geleerd door mensen omheen te bestuderen, na te kijken van hey, hoe doen zij het en ik ga het nadoen. Dus eigenlijk alles wat we leren doen we door imiteren, door nadoen, navolgen, naapen. Geef er maar een naampje aan, maar dat is hoe wij leren. En... dat gaat heel erg ver. En dat is eigenlijk alles wat ik geleerd heb. Zelfs mijn creativiteit, alles heb ik geleerd door dat naar andere mensen te kijken en dat te doen. En dan zou ik zeggen, imitatie is de manier om jezelf te leren zijn. Dat klinkt tegenstrijdig en daar wil ik het dus vanochtend over hebben. Van hoe kunnen we nou heel uniek eigen zelf zijn... door te imiteren. Hoe doe je dat? En, nou goed, daar komen we verder op. Ik ga niet de hele preek verklappen. Maar dat is eigenlijk van, dus er zit een spanning in deze preek. En die hoop ik dat die aan het eind voorbij is. Anders heb ik het niet goed gedaan. Maar zelfs mijn de meest unieke eigenschappen. Ik ben op een bepaalde manier in mijn woorden, in mijn denken, ben ik heel erg creatief. Kan ik gek uit de hoek komen. En dat hebben niet heel veel mensen op de manier als ik het heb. Wees maar blij, want anders zou het... daar moet je niet te veel van hebben. Maar ook dat heb ik geleerd door naar andere mensen te kijken. Hoe reageren zij, hoe doen zij dat? En, dus even, en daarom is ook gewoon heel erg goed van, en daar gaat eigenlijk deze preek over, van hey, hoe kijk je naar andere mensen en wat neem je van je ze over? En hier op het scherm, ik heb even drie personen, drie hele belangrijke personen, die komen hier, het plaatje. Dat mooie plaatje, Elberson, die heeft hem, als het goed is. Ja, deze drie. Dit zijn drie hele personen. Ze hebben een aantal dingen gemeenschappelijk. De eerste is dat ze alle drie dood zijn. Maar ik heb ook nog iets gemeenschappelijks met ze. En dat is dus niet het dood zijn, want ik leef nog. Kennen jullie deze drie personen? Herman Brood, de meest rechtse. Dat is een vrij heftig levende persoon. Was kunstenaar, schilderde, maakte muziek. Seks, drugs en rock'n'roll was zijn levensstijl. Even de parallel met hem, eventjes, dat komt zo meteen nog. Seks, drugs en rock'n'roll. Echt, Herman Brood heeft geleefd. Niet heel erg lang. Hij leefde vrij ongezond en uiteindelijk heel triest aan zijn einde gekomen. Want hij is van het Amstel Hotel gesprongen. Helemaal van de wereld. Dat is eentje, dus de rechtse. De andere twee zijn een beetje ouder. Thorbecke. Ja, de middelste is Thorbecke. Inderdaad een hele grote man van staatsman. Wel anderhalve eeuw geleden. Daar hebben we onze grondwet aan te danken. Je komt er niet zo heel vaak tegen. Ik ken één iemand die een groot fan van hem is. De persoon ken ik niet zelf. Dus onze minister-president Mark Rutte. Die zegt, Thorbecke is mijn grote voorbeeld. Aan hem hebben we heel veel van onze staatsrichting de grondwet te danken. Scheiding van kerk en staat. Daardoor dicteren we vanuit de kerk de staat niet. En de staat dicteert niet wat hier gebeurt. Ik denk dat het een goede situatie is. We hebben veel aan hem te danken. Hoe Nederland is ingericht. Maar dat is inderdaad pak een beet 180 jaar geleden leefde hij. De linker, dat is de moeilijkste. Maar ze hebben iets gemeenschappelijks. Ze zijn ook alle drie, net als ik, zijn Zollenaren. Dus ik pas zo in dit rijtje naadloos mee, zeg maar. De linker is misschien wel de belangrijkste. Dat is Thomas à Kempis. Wie heeft wel eens van Thomas à Kempis gehoord? Ja, daar een paar handen omhoog. Zeker als je in Zwolle geboren bent, dan heb je nog Thomas à Kempis College. Daar heb je meer dingen naar hem vernoemd. En Thomas à Kempis is heel beroemd. Nou ja, niet zo heel beroemd, was heel beroemd. Over een boek wat hij geschreven heeft. Dit is vertaald in ongeveer alle talen. Dat is een van de meest verkochte boeken naast de Bijbel. En die heet Over de navolging van Christus. En heeft het netjes in Latijn geschreven in de middeleeuwen, dus De Imitatio Christi. Daar zie je al de link even naar, ook naar deze preek. Ging over de navolging van Christus. Thomas à Kempis. Thomas mag ik hem noemen. Maar eigenlijk is zijn boek wel even heel belangrijk. Want deze preek borduurt voort op zijn boek. Dus ik moet eigenlijk even een management samenvatting geven van zijn boek. Dat boek, wie van jullie heeft het boek wel eens gelezen? Ja, dat zijn inderdaad generaties hiervoor. Dus vroeger als je gedoopt werd of belijdenis deed in de kerk, was dat typisch zo'n geschenk en dan kreeg je de navolging van Christus. Heel mooi boek. Maar bijna iedereen van jullie kent de management samenvatting van dat boek. Vier letters. Ik bedoel, een evangelie in vier woorden, drie woorden. Dit is een samenvatting in vier letters. WWJD. What would Jesus do? Eventjes, dat is eigenlijk de erfenis van Thomas à Kempis. De armbandjes, de boekenleggers. De samenvatting van het hele boek, je mag het hele boek lezen. Vier letters, dan weet je, dat is een hele boek. WWJD. Ik denk dat Thomas nu in de hemel zit en denkt van, verdraaid, Daar had ik een commercieel wel een groter succes van kunnen maken van dit boek voor mij. Want hoeveel miljoenen, miljarden van armbandjes, boekenleggers en andere prularia verkocht zijn met WWJD erop. Nou, daar had hij goed geld mee kunnen verdienen. Maar hij was een arme monnik in een klooster, een Agnietenklooster in Zwolle. Maar ik heb van alle deze drie heb ik wat geleerd. Qua hoe ze in het leven stonden, hoe ze werken, wat ze niet. Ik lijk het meeste qua persoon. Wie durft de gok te wagen? Nee. Ik lijk even qua karakter, qua interesse, in hoe ik werk, lijk ik het meest op Thorbecke. Thorbecke, een beetje een hele saaie figuur. Op de achtergrond, denkt na, beïnvloedt mensen, stuurt dingen, heeft veel. Dat is een beetje mijn droom. Ik, even ook in mijn werk, ik kik op invloed. Niet op macht, maar op invloed. En dat is heel, heel gevaarlijk voor mij, daar moet ik echt heel scherp op zijn. Maar ik wil de dingen goed ordenen. Van Herman Brood heb ik ook een heleboel geleerd. Want ik heb ook geleerd, als ik de saaie oude Floris, zoals die altijd is, is soms heel erg lastig om een boodschap over te brengen. En dan moet je wat expressiever worden, dan moet je wat meer uitbundig zijn en niet nadenken over dingen en gewoon doen. En dan als je dan in de winkel bent en je ziet een mooi overhemd met bloemetjes, denk je van nee, veel te uitbundig. Doe maar grijs-blauw, dat is wel heel wild, overhemd. Maar ik heb geleerd van nee, dat moet je gewoon doen, want dat is fleurig, dat doet dat met de mensen om je heen en dat maakt, want ik draag dit naar mijn werk, dit soort overhemden wel. En dat doet wat met mensen en dat is effectief, dat werkt goed. Ik heb ook geleerd om wat uitbundiger te spreken en wat dat soort dingen te doen. Vroeger was ik veel saaier, had ik jacht mijn les nagestaan en zo'n preek houden. Heb ik af moeten leren, heb ik dankzij dat soort figuren zoals Herman moeten leren van als je meer uitbundig bent en gewoon maar doet, dan maak je veel makkelijker, sneller contact met mensen en komt de boodschap beter over. Van Thomas heb ik ook natuurlijk heel veel geleerd, gelukkig. Want van Thomas heb ik en al zijn navolgers geleerd om op mijn manier te leven om Christus na te volgen. En dat is eigenlijk een hele mooie, wat we eigenlijk allemaal graag willen. We zijn hier in de kerk, we zijn een kerk christelijk, we zijn christenen. Nou, dat woord gaat terug naar ergens in de Handelingen, waar in een gemeente in Antiochië, die kwamen bijeen. En daar werden de mensen voor het eerst christenen genoemd. En waarom werden ze christenen genoemd? Dat staat er niet bij, maar het meest logisch is omdat ze leken op Christus. Omdat dat blijkbaar iets met ze doet. En dus dat is eigenlijk de vraag van, ja, hoe, en dat is wat ik continu aan het leren ben, hoe kan ik gaan lijken op Christus? Hoe kan ik een christen worden? En het beste, ja, hoe leer ik je de dingen, is door mensen na te volgen. En dat is eigenlijk de korte kerntekst uit deze preek, is een tekst uit 1 Korinthe, 1 Korinthe 11. Daar schrijft Paulus aan de Korintiërs. Dat is een conclusie van een betoog over wat je allemaal moet eten, drinken en doen en wat je allemaal wel niet mag. Dus volg mij na zoals ik Christus navolg. Hele simpele, korte tekst. Wat eigenlijk wel, denk ik, heel erg voor mij is een hele belangrijke tekst. Dat is een tekst waarin Paulus zegt van, hey, het is soms best wel lastig om Christus na te volgen. Dus is het veel makkelijker om iemand die je kent, die je weet hoe die doet en handelt en hoe ze is. Dan kan je zo aan iemand kan je mee vergelijken. En dan kan je op die manier leren hoe je als christen, hoe je als Christus mag zijn in deze wereld. Dat heeft nog één groot voordeel. Want Christus navolgen, dat is wel heel leuk. Maar dan heb je het ideaalbeeld van onze Heer volmaakt. En zeggen van ja, zo moet ik zijn. Maar helaas, ik ben niet zo. Ik ben niet volmaakt. Ik maak fouten. Dan is het voor mij, ik vind het veel handiger dat ik af en toe iemand als voorbeeld heb die fouten maakt. Want daar kan ik me aan relateren. Dat komt dichterbij. En ik kan ook zien aan haar, aan hem, van hey, hoe jij met je fouten omgaat, daar kan ik van leren, want dat is de goede manier om daarmee te dealen. Dus daarmee is en menselijke voorbeelden zijn heel erg belangrijk om te leren om Christus na te doen. En daar even, maar deze tekst heeft twee kanten. Volg mij na. Dus dat heeft een kant van Paulus en een kant van de Corinthiërs. Ik begin even aan de kant van de Corinthiërs. Dat is het imiteren. Heeft twee invalshoeken. En de eerste is eigenlijk de kant van de Corinthiërs. Ga imiteren. Daar moet je mee beginnen. En dan, dat kan dus het beste door naar mensen te kijken die Christus volgen, die een goed voorbeeld zijn. Kies de goede voorbeelden. Dan zou ik niet te veel Herman Brood pakken. En iets meer Thomas en Kempis. Eventjes, dat is even. Want, daar kom ik zo op. Want daarmee kan je leren hoe je christen kunt zijn. Hoe je Christus kunt navolgen. Waarschijnlijk Paulus schrijft in Hebreeën in hoofdstuk 13 vers 7. Geeft hij daar al een goede tip voor. Behalve dat hij eerst even, volg mij maar na. Tamelijk arrogant klinkt dat. Maar daar zegt hij, denk aan uw leiders, in Hebreeën 13 vers 7, die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. Paulus zegt van, hey, beste Hebreeën, dus ik geef vanuit dat Paulus is, als je naar die mensen die je zijn voorgegaan, die een kijk naar een einde, dus hij bedoelt daar de mensen die in het verleden je zijn voorgegaan en dus daarmee gestopt zijn omdat ze niet meer leven. Kijk naar hoe ze zijn geëindigd. Als je dat ziet, dan is dus hun leven blijkbaar heel waardevol, heel goed geweest. Dus ga dan kijken, hoe hebben ze dat gedaan? Hoe hebben ze geleefd? Hoe zijn zij zo ver gekomen dat ze zo mooi in de Heer ontslapen zijn? Even, wij hebben het afgelopen jaar hier een paar uitvaartdiensten gehad. Van een aantal mensen die wij missen. Maar er zijn een paar fantastische voorbeelden. Waarvan we geleerd hebben, waarvan ik geleerd heb. Even, en dat is zo mooi, om eventjes uit die erfenis, dat ik zeg van daar haal ik dingen uit. Daar heb ik van geleerd, dat ga ik navolgen. Dat zijn een broeder en een paar zusters waarvan ik zeg van wauw. In hoe ze waren, hoe ze handelden, hoe ze met mensen omgingen. Hoe gastvrij ze waren, hoe ze aandacht hadden, hoe ze met me baden. Wauw, daar heb ik van geleerd. Die wil ik navolgen. Dat zijn mijn voorbeelden. Dat zijn, ja, die wil ik eigenlijk. Nou, dat willen ze zelf niet en willen ze hebben nooit gewild. Dat wil ik eigenlijk voor mezelf op een voetstuk plaatsen. En zeggen van wat kan ik van ze leren? Want ik wil naar ze kijken. Ik wil voor een deel worden zoals zij, omdat ik dan ook word zoals Christus is. Zoals Christus mij bedoeld heeft. En dat zijn de dingen die ik, en daarom in de vakantie, waar ik de tijd voor heb om eens even rustig over na te denken. Naar die voorbeelden kijken. En dat is eigenlijk dat is heel erg mooi. En nu komen we even een beetje gekke uitstapje even in de preek. Want in ditzelfde hoofdstuk staat nog een vers. Die lijkt er wel een beetje op. Die gaat over iets heel anders. En dat is een hele ongemakkelijke. Het is voor mij een hele ongemakkelijke als lid van het leiderschapsteam om dat vers te spreken. We kunnen het nu even over hebben. Nicola en Jelmer zijn er niet, dus dat helpt. 10 versen verder. In Hebreeën 13 vers 17. Er staat nog iets over de leiders of de voorgangers, afhankelijk van welke vertaling je pakt. Daar staat iets totaal anders. Zijn gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen. Want ze waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben. Dat zou u zeker niet ten goede komen. Dit gaat over een totaal andere groep. De vorige vers, de voorbeelden, dat zijn leiders, voorgangers, mensen die er zijn voorgegaan, voltooid verleden tijd, waar je voorbeeld aan neemt. Dit zijn de mensen die op dit moment leiding geven en het goede voorbeeld zouden moeten geven. Even, hier staat niks van over dat je ze op een voetstuk moet plaatsen, dat je ze moet navolgen omdat ze zo geweldig leven. Hier staat heel simpel de opdracht, gehoorzaam ze. En dat is gewoon niet omdat ze zo geweldig zijn en leven, omdat het een mooi voorbeeld is, maar puur om de positie die ze hebben, om de verantwoordelijkheid die ze hebben. Want daar zit van alles aan vast, dus zij moeten verantwoording afleggen, dus hun probleem. Dat is echt hun probleem. Dat is een hele andere rol. Deze twee dingen kunnen samenvallen, maar dat hoeft dus niet. De schrijver van deze brief die haalt dat bewust, denk ik, uit elkaar. Dit zijn mensen die een formeel leiderschap hebben, dat is heel wat anders. De mensen die ik net beschreef, mijn voorbeelden, die hebben vooral een moreel leiderschap. Daar wil ik me aan spiegelen, die inspireren mij. Het zou heel mooi zijn als de formele leiders ook morele leiders zijn. Dat is ook een oproep aan de formele leiders. Ik bedoel, eventjes, die hou ik mezelf ook voor. Als leider van de jongvolwassenen. Er zijn gewoon dingen die moeten gewoon gebeuren omdat ik het zeg. Omdat ik de keuze maak, ik ben verantwoordelijk. Het zou veel mooier zijn als die jongvolwassenen zeggen van, die Floris, daar kan ik een boel van leren. Maar dat is eventjes mijn verantwoordelijkheid. Maar dat zijn twee dingen die moeten even uit elkaar halen. Het gaat dus in deze preek vooral om het moreel leiderschap. De mensen die je zegt van wauw, die brengen mij dichter bij de Heer. Dat brengen we dus even ook meteen bij de tweede kant. Want naast dat je zegt van ga imiteren, is eigenlijk, houdt die tekst die Paulus aanhaalt van wees mijn navolgers, is ook van laat je maar imiteren. En dat is dus niet iets wat alleen voor formele leiders is, dat is eigenlijk voor iedereen die moreel leiderschap heeft. En dat kan iedereen zijn. Dat hangt niet af van een positie, dat hangt niet af van hoe oud je bent, hangt niet uit van je afkomst, hangt niet af van je geslacht. Moreel leiderschap is er voor iedereen. En dat hangt ook niet af van je leeftijd. Dus je hoeft niet 30, 40, 50, 60 plus te zijn. En daarom pak ik even een tekst uit 1 Timotheus. Daar schrijft Paulus aan de jonge Timotheus. Ik denk dat hij net ergens begin 20 was op dat moment. Daar schrijft hij, niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Dus eigenlijk gewoon de opdracht aan, dit was een jonge kerel, aan iedereen eigenlijk van, zorg dat je een voorbeeld bent. Dat je geïmiteerd kunt worden. En Paulus maakt het meteen even concreet van hé, waar zit dat dan om in? En dat zit hem even, hij geeft een opsomming van 5. Dat is ook de reden waarom ik even de NBG heb gepakt. Die hakt dat even heel precies in die 5 stukjes. In je woord, in wat je zegt, in je wandel, in je normale dingen, hoe je doet, hoe je optreedt, hoe je je presenteert, in je liefde, dus hoe je naar mensen, met mensen omgaat, hoe je naar ze kijkt, in geloof, in hoe je relatie met de Heer is en in reinheid. Wat die 5e is, dat zal, ja, ik weet het niet precies, voor mijzelf zie ik dat heel sterk van, ja, dat moet in je intenties moet heel zuiver zijn. In je bedoeling. Maar dat is nogal wat. Als je op deze 5 punten een voorbeeld moet zijn, als ik op deze 5 punten een perfect voorbeeld moet zijn, dan is dat nogal een probleem. Want ik ben niet perfect. Maar gelukkig, niemand heeft wat aan een perfecte Floris als voorbeeld. Daarom mogen jullie blij zijn dat ik imperfect ben, dat ik fouten maak. Want dan kunnen andere mensen van mij leren. Ook van de fouten, hoe ik met mijn fouten omga. Want als anderen jou imiteren, hoef je dus niet volmaakt te zijn. Maar je hoeft alleen maar voorbeeldig te leven. En voorbeeldig is niet heel erg goed, maar is als een voorbeeld. God vraagt geen volmaaktheid. Van mij niet, van jullie niet. Maar zelfs in alles wat je doet, ook dingen die misgaan, mag je een voorbeeld zijn. En dat is, soms ben je er niet eens zelf bewust van. 2 weken geleden kwam ik uit een jongerenkamp, heb een week in een jongerenkamp geleid. Trek me een groep jonge gasten op. En daar zat ik op een avond, laat, stuurde ik nog eentje naar bed. Die moest nog even wat roken, dat zat niet helemaal lekker. Ik bonjourde naar bed, na een goed gesprek. En ik ging zelf ook naar bed. Een paar uurtjes slaap, dus mijn hoofd raakt het kussen en ik val in slaap. Volgende ochtend word ik vroeg wakker. Kijk op mijn telefoon hoe laat het is. Oh, ik heb nog alle tijd. Hé, een appje. Hé, Floris, ben je nog wakker? Nou, het was dus een half uur gekomen of zo, een kwartier. Een half uur nadat ik in bed gekropen was. Ik app terug. Nee, maar ik ben nu wel weer. Blijkbaar was er wat. Dat was een meid, fantastische meid. Die is een voorbeeld voor mij. Want ergens in die laatste paar minuten dat wij even hebben zitten kletsen en ik heb haar naar bed heb gestuurd, was er wat gebeurd. Daar kwam ze later op terug. Daar kwam ze direct op terug eigenlijk. Van hé, Floris, dat zit me niet lekker. Wat daar, of iets wat ik niet wist, ik had haar een beetje gekwetst. Maar daar kwam ze direct op terug. Heeft ze geen gras over laten groeien, direct initiatief genomen. Ik heb later met ze zitten kletsen. Zij heeft het uitgelegd waarom. Ik heb daar direct mijn excuses voor aangeboden. Maar ik heb ook tranen in mijn ogen gehad, omdat zij daarin zo'n goed voorbeeld voor mij was. Van hé, als mij iets aangedaan wordt, ik kan dat, laat maar zitten, dit. Nee, direct even benoemen, actie nemen, uit de weg helpen en klaar zijn. Dat is zo goed, eventjes, want even het contact met deze fantastische meid is gewoon zo goed geweest. Er zijn nog heel veel dingen nagebeurd. En dat kon, omdat zij dat initiatief genomen heeft. Er zijn zulke dingen uitgekomen waarvan echt kippenvel, ga ik niet delen met jullie. Maar dat kon omdat zij direct zo'n stap genomen heeft. Dat is zo van die kleine dingetjes, daar was zij een voorbeeld voor mij. En dat is ook naar mezelf toe, en dat wil ik ook naar jullie meegeven, van in hoe je dingen doet, hoe je dingen reageert, hoe je naar mensen kijkt, in je liefde, in je intenties, in je geloof, in de hele kleine dingen, in alle kwetsbaarheid, in dingen die gebroken zijn, die misgaan, hoe je daar bent, mag je voorbeeldig zijn. Maar ja, hoe word je, en dat is eventjes, ja, hoe word je dan zo'n goed voorbeeld? Ja, en dan is de cirkel bijna rond. Ja, als je goed voorbeeld wil worden, dan moet je goede voorbeelden gaan imiteren. En dan zijn we, de cirkel is rond. Het is een eindeloze cirkel. En ik denk dat het misschien ook wel een van de mooie knipogen van de Heer is geweest, zoals die gemeente zijn bedoeld heeft. Al die generaties, generaties op generaties, nu 2000 jaar lang, mogen we elkaar als voorbeeld volgen. Mogen we elkaar inspireren. Mogen we, soms zonder dat we het weten, in hoe we zijn, in onze woorden en in onze kwetsbaarheid. En als wij aangeven van, hey, sorry, dit was fout. Het fout zijn is geen voorbeeld, maar hoe je ermee omgaat kan een voorbeeld zijn. En hoe je met mensen omgaat kan een voorbeeld zijn. En als ik me dat weer realiseer, en straks op vakantie heb ik daar echt de tijd voor, als ik weer nadenk, dan ga ik me dat ook weer voornemen van, dan is het zo ontzettend belangrijk, als ik wil groeien, als ik meer wil gaan lijken op de Heer Jezus, moet ik gaan imiteren, moet ik de juiste mensen tot voorbeeld gaan stellen. Naar wie ga ik kijken? Dat zijn in ieder geval een paar mensen waarvan we afscheid hebben moeten nemen afgelopen jaar. Maar er zitten hier in de zaal ook nog een heel aantal mensen waar ik naar kijk. Zeg van wauw, daar wil ik van leren. En dat is het mooie. Dus van kies je voorbeelden goed. Want je voorbeelden bepalen voor een groot deel hoe je zelf gaat worden. Hoe je jezelf gaat groeien en ontwikkelen. En dan is die tekst van kijk naar een einde. Ja, dan als je dan de drie personen van mijn mooie grote zollenaren als voorbeeld stelt. Als ik een van de drie echt wil gaan imiteren, dan weet ik wel wie ik kies. Dan kies ik toch voor Thomas. Want daar kan ik straks in de eeuwigheid nog heerlijk over bomen. Over hoe mooi de Heer Jezus is en hoe dat in ons leven gewerkt heeft. Dus dat is eigenlijk wat ik jullie heel graag nu zou willen meegeven. In deze periode, als je een moment hebt, als je vakantie hebt of als je zo'n vakantiemomentje pakt, zoals Marieke het vanochtend al zei. Wie stel je jezelf tot voorbeeld? Wie wil je gaan volgen? Omdat eigenlijk, tenminste, daar ga ik ervan uit dat het je grootste wens is, omdat je wil zijn zoals de Heer Jezus was. Dat je eigenlijk je armbandje What Would Jesus Do, dat je dat eigenlijk dat jij een armbandje voor een ander wordt. Dat een ander jou kan gaan navolgen. Dat ik zeg van wauw, dat is mijn voorbeeld. Zullen we bidden? Machtige Heer, dank u wel dat dat u zoiets moois bedacht hebt voor uw gemeente. Dat we uw navolgelingen mogen zijn, uw discipelen. En dat u het zo hebt gemaakt dat we u mogen navolgen, op u mogen gaan lijken door voorbeeld te nemen aan andere mensen. Dat we mogen leren van het leven. Het falen soms en het weer opstaan, hoe anderen dat gedaan hebben, dat we daar die dingen uit mogen halen die we mogen eigen maken, die we van onszelf mogen zijn, dat we daarin helemaal eigen onszelf zijn, maar ook daarin juist op u gaan lijken. En dat we zo in ons leven met de buren, met de klasgenoten, met de collega's, met de teamgenoten van de sport. Heer, dat we daar iets van u gaan laten zien. Heer, dat wij gaan veranderen. Op zo'n manier dat ja, die mensen om ons heen misschien niet een die hebben dan geen armbandje met What Would Jesus Do nodig. Maar dat ze naar ons, dat ze naar mij kunnen kijken. En dat ze daarvan leren en geïnspireerd raken. Heer, volmaakt hoef ik niet te zijn. Heer, in al mijn kwetsbaarheid, in mijn fouten. Dat ik daarin voorbeeldig mag zijn. Heer, help ons om zo in ons leven voorbeelden te kiezen. Zodat wij zelf kunnen groeien. Dat u ons kunt veranderen naar uw beeld. Heer, zegen ons daarbij. Amen. We gaan nog een paar fantastische liederen zingen. Daarbij is ook alle ruimte om je uit te strekken naar de Heer, hem groot te maken. Maar ook als je zegt van, hey, ik zit ergens mee, ik wil ergens voor meebidden. Bij de etagères staan mensen klaar voor je om bij je te zijn.